Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit 84, het derde en vierde vers, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, en zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Psalm 84, vers 3 en 4.
Thank you.
We lezen het woord des Heren uit de profetie van Ezechiël, hoofdstuk 36, vanaf vers 22. Ezechiël 36, vanaf het 22e vers tot het eind. En na de schriftlezing zingen we uit Psalm 106, en daarvan het 25e vers, dies hebt go God hun last verlicht. 106 vers 25. Daarom zegt tot het huis Israëls, zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam, die gijlieden ontheiligd hebt onder de heidenen waarheen gij gekomen zijt. Want ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, die gij in het midden van hen ontheiligd hebt. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere, Heere, als ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn. Want ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit al de landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen. Dan zal ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. En ik zal u verlossen van al uw onreinigheden. En ik zal roepen tot het koren en zal dat vermenigvuldigen. En ik zal geen honger op u leggen. En ik zal de vrucht van het geboomte en de inkomst van het veld vermenigvuldigen, opdat gij de smaadheid van de honger niet meer ontvangt onder de heidenen. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en aan uw handelingen die niet goed waren. En gij zult een walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere, Heere. Het zij u bekend. Schaamt u en wordt schaamrood vanwege uw wegen, gij huis Israëls. Alzo zegt de Heere, Heere, ten dagen als ik u reinigen zal van al uw ongerechtigheden, dan zal ik de steden doen bewonen en de eenzame plaatsen zullen bebouwd worden. En het verwoeste land zal bebouwd worden, in plaats dat het een verwoesting was, voor de ogen van een ieder die er doorging. En zij zullen zeggen, dit land dat verwoest was, is geworden als een hof van Eden. En de eenzame en de verwoeste en verstoorde steden zijn vast en bewoond. Dan zullen de heidenen die in de plaatsen rondom u zullen overgelaten zijn weten dat ik de Heere de verstoorde plaatsen bebouw en het verwoeste beplant. Ik de Heere heb het gesproken en zal het doen. Alzo zegt de Heere, Heere, daarboven zal ik hierom van het huis Israëls verzocht worden dat ik het hun doe. Ik zal ze vermenigvuldigen van mensen als schapen. Gelijk de geheiligde schapen, gelijk de schapen van Jeruzalem op hun gezette hoogtijden, alzo zullen de eenzame steden vol zijn van mensenkudden, en zij zullen weten dat ik de Heere ben. Gemeente, wij doen thans belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, nog eenmaal willen wij met elkaar gaan luisteren naar wat het woord des Heren ons zegt over dit werk van de Heilige Geest, dat hij in alle waarheid leidt. U weet, we hebben daar met elkaar al een paar maal bij stilgestaan. Onze catechismus noemt dat aspect van het werk van Christus niet, maar we vinden het in het kort begrip zoals u zich herinnert, en we vinden het uiteraard ook in de Heilige Schrift. Johannes 16 vers 13. Hij, de Geest der waarheid, zal u in al de waarheid leiden. We hebben met elkaar ook stilgestaan dat hij dan ook leidt in de waarheid van onze verdorvenheid. De Heilige Geest immers overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij leidt ook in de waarheid van de verlossing, of anders gezegd, hij leidt in datgene wat het woord van God ons zegt omtrent de verlosser, de Heere Jezus Christus. Want, zo zegt de schrift, hij zal van mij getuigen, hij zal mij verheerlijken, zegt de Heere Jezus. Wij willen vanavond nog eenmaal stilstaan bij dat werk van de Heilige Geest, waarin hij dus in de waarheid leidt, en dan vanavond gaan letten hoe hij een mensenkind leidt in de waarheid van de dankbaarheid. We gaan eerst samen de Heere zijn zegen daarover bidden. Heere, als we vanavond opnieuw het voorrecht van u ontvangen om samen te zijn in uw huis, laat het dan ook niet kwaad zijn in uw ogen als wij dan tot u naderen om van u een zegen te vragen over datgene wat ons vanavond hier te doen staat. Aan uw zegen is altijd alles gelegen. Aan uw zegen is ook vanavond alles gelegen. Het woord dat we gaan beluisteren, de boodschap van uw genade die tot ons komt, zal dan toch pas alleen ons hart ingaan als gij het daarin brengt. En als gij het tot een zegen stelt in ons leven. Heere, zal uw woord werkelijk doen wat nodig is, dan moet gij er toch ook uw Heilige Geest aan voegen. En dan zal uw geest toch uw woord moeten gebruiken om het als een kracht Gods in ons leven tot openbaring te brengen. Volk Israël had de belofte dat ze het land Kanaan mochten ingaan. Dat was een welgemeende belofte. Maar ze konden toch niet ingaan vanwege hun ongeloof, omdat het woord met geloof niet gemengd was in degene die het hoorden. Ons geeft u ook zo vele en zo rijke beloften. Ons geeft u de ganse heilige schrift, en die schriften kunnen ons wijsmaken tot zaligheid. Ons verkondigt u nog rijker dan Israël het onder het oude verbond ooit heeft gehoord en heeft kunnen horen, de naam van de zaligmaker, de naam van Jezus Christus, die zijn volk verlost van hun zonde en die als profeet, priester en koning al het werk heeft gedaan en nog doet om een mens deelgenoot te doen worden van die verlossing door hem verworven. En nu is dat woord ons al zo menigmaal verkondigd en de boodschap heeft al zo menigmaal ons bereikt. En toch, Heere, er zijn er altijd nog wier hart gesloten is en wier oren toegestopt zijn, wier ogen blind zijn en in wier hart en ziel geen waarachtig geloof is. En Heere, o, wij bidden van u dat dat zo niet zou mogen en moeten blijven. Wilt gij door uw onwederstandelijke kracht aan die toestand toch een eind maken? Aan die blindheid en aan die doofheid op geestelijk gebied. En wilt gij dat hart dat nog gesloten is ontsluiten en openzetten, opdat het woord daar ingang mag vinden? Heere, laat dan de prediking, als hij vanavond tot ons komt, waarlijk ook ontmoet worden en ontvangen worden door geloof, waarachtig geloof, opdat er ook vruchten zullen mogen zijn, vruchten waarin gij verheerlijkt wordt. Heere, laat zo dat werk wat vanavond in ons midden verricht wordt en werk dat uiteindelijk in opdracht van u geschiet, werk waarin gij, Heere Jezus Christus, zelf aan de arbeid zijt, vruchtbaar gesteld mogen worden in ons midden, opdat uw woord niet ledig tot u wederkeren zal, maar opdat het als een zegenrijk woord en als een zegenend woord in het midden der gemeente ingang mag vinden en in veler harten een ware bekering tot stand mag brengen. Ja, dat datzelfde woord ook brood en drinken mag zijn voor hongerige en dorstige zielen. Als een brood des levens wilt gij dat woord immers stellen in het leven van uw kerk. Als een voedsel, als een spijze der ziel, waardoor hongerigen mogen worden gesterkt en waardoor dorstigen mogen worden gelaafd. Ja, gij wilt het toch doen zijn tot geestelijk onderricht, opdat de onwetenden verlichting des verstands zouden ontvangen en inzicht in die heilgeheimen, in die verbondsgeheimenissen van u, o grote en drieënige God, waaruit gij gemeenschap oefent met zondaren. Heere, laat zo dat woord van vanavond dan tot zegen mogen zijn. En als we het nu weer van onszelf zouden moeten verwachten, dan was het weer een onmogelijkheid. Maar we zien op tot u en wij verwachten het van u. En wij smeken u, Heere, dat gij in gunst en in ontferming aan ons gedenken wilt. Laat uw geest werken in ons midden, maar laat diezelfde geest ook werken daar waar uw woord vandaag verkondigd wordt, in allerlei kerken en op allerlei plaatsen, en waar uw woord klinkt in de huiskamers, omdat het beluisterd mag worden via de kerktelefoon, en waar uw woord klinkt misschien ook in ziekenzalen, en waar dat evangelie dan ook verkondigd mag worden. Heere, wilt gij er zelf in meekomen en wilt gij het gebruiken om uw grote naam nog groter te maken en uw deugden te verheerlijken in het zalig maken van zondaren. Doe genadig verzoening over alles in ons leven waarmee wij u getergd hebben en onteerd en uw Heilige Geest tegengestaan en uitgeblust. Wilt gij over al die zonden genadig verzoening doen en was en reinig ons in uw dierbaar bloed, o Heere Jezus. Maak gij zo alles wel in ons midden en overal waar dat evangelie vandaag gebracht wordt, sterk uw knechten tot deze arbeid, geef hen behalve bekwaamheid en getrouwheid Ook die nauwe gebondenheid aan uw woord, opdat ze niet anders begeren te verkondigen dan datgene wat gij te verkondigen geeft. En dan luistert het nou, heren, want dan zitten wij er zo gauw met onze eigen gedachten en opvattingen tussen. En dan staan we toch zo gemakkelijk u en uw geest weer in de weg. Het zij dat we het evangelie onder een bedeksel brengen. Het zij dat we een evangelie brengen in een, op een manier waarop gij het ook niet wenst. Het zij dat het woord gebracht wordt geput uit menselijke wijsheid, gespeend aan de boodschap die de Heilige Geest gebracht heeft, een evangelie naar de mens. Het zij dat nog weer op een andere manier dat woord van u ontkracht en ontwaard wordt. We bidden u dat gij geven wilt dat de boodschap die gebracht mag worden een zuivere prediking mag zijn. De bazuin een helder geluid mag geven. En dat uw woord werkelijk doorgegeven mag worden. En dat de gemeenten het ook zo mogen ontvangen, niet als eens mensenwoord, maar als Gods woord. Laat uw geest het dan ten dienste stellen van de komst van uw koninkrijk. Hoor ons, o getrouwe ontfermer, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 19, het vijfde en het zesde vers. Psalm 19, vers 5. Des Heeren vrees is rein. En vers 6, dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. De geest leidt dan ook in de kennis der dankbaarheid. Wat is dankbaarheid? U weet wat onze catechismus zegt over de drie stukken. Hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Die dankbaarheid heeft dus te maken met de verlossing die de Heere aan zijn volk geeft. En die dankbaarheid is dus een dankbaarheid vanwege de daden en de werken Gods. Niet zozeer in de natuur, niet zozeer in de onderhouding van ons leven, niet zozeer in allerlei aardse zegeningen en weldaden. Hoewel het de mens uiteraard past om daarover ook de Heere dankbaar te zijn en hem de eer en de aanbidding toe te brengen. Maar de dankbaarheid waar het vanavond speciaal om gaat, dat is de dankbaarheid die voortvloeit uit het feit dat de mens verlost mag zijn. Verlost mag worden door de genade Gods in Jezus Christus. En wat zal dan die dankbaarheid zijn? Waar komt die dankbaarheid in uit? Waar blijkt die dankbaarheid dan in? Als u de schrift daaromtrent raadpleegt, dan zult u zien dat op verschillende plaatsen het ons duidelijk gemaakt wordt dat de waarachtige dankbaarheid die de Heere in het leven van zijn kinderen zoekt en die hij zelf ook in het leven van zijn kinderen werkt, het leven der gehoorzaamheid is. Dat is waarachtige dankbaarheid. Gehoorzaamheid aan de Heere en aan de heilige wil des Heeren. Als de geest werkt, dan ontdekt hij aan zonde. Als de geest werkt, dan opent hij het oog voor Christus die hij voorstelt in het evangelie. En dan verbindt hij door het waarachtig geloof aan Christus en doet hij leven uit de verdiensten van Christus. Maar als de geest werkt, dan gaat hij ook die mens in wie hij aan de arbeid gegaan is gelijkvormig maken aan de wil van God. Dan geeft hij hem een heilige eerbied voor de wet van God. Dan komt het in zijn leven tot de heiligmaking, tot de gehoorzaamheid. En dan zijn we bij de dankbaarheid, Heere. Wat wilt gij dat ik doen zal? Om dan met heel ons bestaan, met lichaam en ziel en al de krachten, God lief te hebben boven alles. En onze naaste als onszelf, dat wil zeggen leven in gehoorzaamheid aan de wil van God. Opdat zo het recht der wet volbracht zal worden. Ja, natuurlijk door Christus. Door hem is het al volbracht, het recht der wet. Maar Paulus zegt daarbij op dat het recht der wet volbracht zou worden in ons. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En dat is het waarachtige dankbaarheidsleven. En dat is er ook. En alleen door de Heilige Geest. Want de Heilige Geest gaat niet alleen een mens de ogen openen voor wie hij zelf is, zodat hij in de schuld komt. De Heilige Geest gaat niet alleen de ogen openen voor die Christus en voor de gerechtigheid die hij heeft aangebracht. De Heilige Geest gaat niet alleen tot Christus uitdrijven en aan Christus verbinden. De Heilige Geest blijft anders gezegd niet buiten dat leven staan om als de leermeester te onderrichten. Om als de leidsman en de gids te brengen op plaatsen waar we zijn moeten. Maar die Heilige Geest gaat ook, zo laat de schrift ons weten, inwonen. En vanuit die inwoning in het hart gaat hij dat hart en zo ook het hele leven vernieuwen, heiligen. Gelijkvormig maken aan de wil van God. Hij woont dus in. De Heilige Geest neemt intrek in het hart van de mens en maakt dat tot zijn woonplaats. En dan begrijpt u wel, dan blijft dat hart niet zoals het was. Dat is onbestaanbaar. Het was een poel van ongerechtigheid. Het was een verzamelplaats van allerlei boosheid. Het was een zetel van hoogmoed en eigen gerechtigheid en wat voor meer kwaad er ook maar in de mens kan huizen. Het hart is van nature arglistig en boos en dodelijk. En in dat hart wordt allerlei kwaad gesmeed en worden allerlei plannen bedacht. En uit dat hart des mensen komen voort al die boze daden en die boze werken, die boze woorden ook en die onreine gedachten. Het komt allemaal van binnenuit. En als de Heilige Geest daar gaat wonen, dan laat hij die toestand natuurlijk niet voortbestaan. Hoe zou hij kunnen wonen te midden van zoveel onheiligheid? Hoe zou hij kunnen wonen te midden van zoveel vuilheid en zoveel dat tegen Gods heilige wil ingaat? Nee, die vuile poel van ongerechtigheid wordt door hem veranderd. Hij gaat dat hart waarin allerlei boos gedierte, allerlei onrein gedierte woont, dat hart dat een plaats van allerlei verdorvenheid en vuiligheid is, zo veranderen dat het wordt, en zo noemt de schrift het, een tempel van de geest. Door zijn inwoning, doordat hij er intrek neemt, gaat hij dat doen, het een tempel van God maken. Dat de Heilige Geest in gaat wonen in een mens, dat is duidelijk uit verschillende plaatsen in de Bijbel. We hebben dat gelezen in het 36e hoofdstuk van Ezechiël. En ik zal mijn geest geven aan u, nee, in het binnenste van u. En datzelfde vindt u in het volgende hoofdstuk, 37 van Ezechiël. En ik zal mijn geest in u geven. We vinden het ook in het onderwijs dat de Heer Jezus gegeven heeft omtrent het werk van de andere trooster. Johannes 14 vers 7, vers 16 en 17. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Dus niet alleen bij, maar ook in de discipelen. En heel belangrijk in dit verband is ook het woord van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. In het derde hoofdstuk, het 16e vers, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in uw lieden woont? Ik weet het, Paulus gebruikt dat daar in de eerste plaats van de gemeente als geheel, maar wat van de gemeente als geheel geldt, dat geldt toch ook van elke ware gelovige afzonderlijk. Zij zijn tempels van de geest, omdat de geest in hen woont. Gemeente, dat is op zichzelf al een onbegrijpelijke zaak, dat in zo'n hart dat van nature vuil en verdorven is, de Heilige Geest zijn intrek neemt. En dat die poel van ongerechtigheid door de Heilige Geest veranderd gaat worden, zodat het genoemd wordt door God zelf een tempel, een heiligdom, waar heilige dingen gebeuren, waar heilige gedachten worden gekoesterd, waar heilige plannen worden gemaakt. Dat is een onbegrijpelijk wonder dat een kind van Adam, die met Adam gevallen is, die een dienstknecht van de zonde geworden is, een woonplaats van de geest gaat worden. Dat is onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Bent u al zo'n tempel geworden? dan hoeft u het niet te verklaren hoe dat dan gegaan is en hoe dat mogelijk is. Maar we moeten het wel kennen. We moeten wel weten dat de Heilige Geest intrek nam. Hebt ge de Heilige Geest ontvangen? Die vraag is al eens eerder tot ons gekomen. Hebt ge de Heilige Geest ontvangen? Er zijn er die de Heilige Geest niet hebben. Die dus ook geen vernieuwd hart hebben. Die ook geen tempel van de Geest zijn. Die dus nog voor eigen rekening staan. Die dus nog een vuil hart hebben. Want één van tweeën, het is of een poel van ongerechtigheid. Of het is een tempel waarin de Geest woont. Eén van tweeën. En u moet niet proberen op een tussenweg te wandelen. Want die tussenweg is er niet. Het is of een woonplaats van allerlei zonde en van allerlei vuilheid. Of het is een plaats waar de Heilige Geest zijn intrek nam. Of u hebt nog een vleesstenen hart, ongevoelig en onberoerd. Of u hebt een vleesen hart. Het is nergens in de Bijbel te lezen dat een mens gedeeltelijk een stenen en gedeeltelijk een vleesen hart kan hebben. De Heere belooft dat hij het stenen hart wegneemt. En dat hij er een vleesen hart voor in de plaats geeft. Het is niet zo dat hij het stenen hart laat zitten en er een vleesen hart naast geeft. Het is één van twee. Hebt u een vernieuwd hart? Kwam de Geest? Nam de Geest intrek? Of bent u misschien, zoals helaas zoveel christenen, alleen maar christen aan de buitenkant, terwijl uw hart altijd nog een afgodstempel is? Of bent u misschien een leeg huis? Want de Schrift laat ons zien dat dat ook mogelijk is. Een leeg huis waar de duivel, de oorspronkelijke eigenaar, voor enige tijd uit weg getrokken is. Een poosje heeft hij zijn huis verlaten. En toen is er wat veranderd en toen is er ook wat verbeterd in dat huis. Toen is het met bezemen gekeerd en versierd. En toen werd het een gereformeerd hart. Maar wel leeg. Wel leeg, want de Geest was er niet in. Het was een reformatie die daar tot stand kwam door de godsdienst en door wat verbetering van onze kant. En we werden wat deugdzamer en we gingen wat openbare zonden laten en we werden wat ernstiger en we deden wat meer ons best en we sloegen geen kerkdienst meer over. En we werden ook geregeld in gebed gevonden. Dat is het als dat huis met bezemen gekeerd is en versierd. Maar wel leeg. Want die reformatie die toen plaatsvond was niet uit de Geest. En het hart bleef tenslotte toch een stenen hart. En er werd geen vlezen hart. En daarom als de boze er enige tijd uit geweest is, dan zegt hij tot zichzelf: ik zal terugkeren in mijn huis. En dan neemt hij er nog 7 anderen mee. Nog erger dan hij zelf is. En het einde van die mens is erger dan het begin. Zo kan het ook. En zo zijn er ook mensen met een hart waar wel wat aan opgeknapt is, maar dat nog altijd leeg staat. Waar geen tempel van gemaakt is en waar zeker de Heilige Geest geen intrek in nam. U bent toch zo'n leeg huis, alstublieft niet. We zullen onszelf daarom ook in dit opzicht weer moeten onderzoeken. Wat is ons hart? Een afgodstempel? Een leeg huis? Of een tempel van de Heilige Geest? Als het dat laatste is, dan kunnen we verder. Als dat laatste is, dan gaat die Geest die daar zijn intrek ingenomen heeft in dat hart nu ook vanuit dat hart vernieuwen. Hij gaat vanuit dat hart het hele leven veranderen. Niet in één keer, want Er is zoveel te veranderen en er is zoveel te verbeteren en zoveel te vernieuwen. Dat kost jaren. Dat kost een mensenleven. En de Allerheiligste komt in dit leven toch ook weer niet zo heel ver. Hij krijgt niet meer dan een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Maar wel zo en wel dit, dat hij niet naar sommigen alleen, maar naar al de geboden van God begint te leven. Daar zorgt de Heilige Geest voor. En hoe doet de Heilige Geest dat dan? Wel, er zijn twee dingen. In de eerste plaats, en dat zult u begrijpen, want de Heere komt met zijn woord altijd ook in de vorm van een opdracht, zeker aan zijn volk. Hij legt zijn volk altijd onder een dure verplichting en onder een heilige roeping. Zo moet u de brieven van de apostelen maar eens lezen. En dan zult u eens zien hoeveel de apostelen in hun brieven, en dat is dus eigenlijk ook de Heilige Geest, door middel van die apostelen de gemeente Gods oproepen tot een heilige wandel. Hoe zwaar dat moet wegen in het leven van Gods kinderen. De roeping die ze hebben om nu te wandelen waardiglijk het evangelie waarmee zij geroepen zijn. En wat wordt er een beroep op hen gedaan en wat worden ze aangespoord om te doden de leden die op de aarde zijn, om te strijden die goede strijd. Want ik zei het, dat vernieuwend werk van de Heilige Geest, dat kost jaren. Er zit zoveel ongerechtigheid nog in dat bestaan ook van een wedergeboren mens. En er zijn zoveel boze lusten en zoveel verdorven begeerten, dat is maar niet in één keer totaal gewijzigd en veranderd. Nee, daarom, er zal gestreden moeten worden. Er ontbrandt een strijd tussen geest en vlees. Tussen dat nieuwe beginsel dat onder de impulsen en de aansporingen van de Heilige Geest komt te staan en dat oude bestaan, dat vleeselijke bestaan, dat verdorven bestaan dat iedere keer nog weer zo naar de macht zoekt te grijpen en dat steeds maar weer in ongehoorzaamheid van Gods wegen zoekt af te wijken. Nu en nu ligt dat volk des Heren onder die roeping, onder die verplichting om die strijd te strijden, om niet meer andere goden te dienen, om niet meer de naam des Heren te ontheiligen, om niet meer iets te doen wat tegen de wil en tegen de mening van de Heren ingaat. Om niets te doen waardoor de geest bedroefd of getergd of uitgeblust wordt. Dat is een geweldige roeping. En wie is tot deze bekwaam? Als je dan ook na ontvangen genade jezelf leert kennen als iemand die het met de dichter moet zeggen, want o Heer, ik ben tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. En je moet het dan inleven en met onze catechismus beleiden dat wij in die strijd voortdurend de nederlaag lijden in onszelf. En dat wij geen kracht hebben om te kunnen staan tegen die vijanden die ons belagen. En als we dan daarbij bedenken dat de consequentie van het nederlaag lijden, de consequentie van het weglopen uit die strijd en van het slagveld is dat we ons daardoor beroven van de gemeenschap met de Heere. De consequentie van een niet getrouw strijden tegen de macht van het van de boze is dat wij op die manier en onszelf van onze geestelijke rust en van onze geestelijke vrede beroven, maar niet zelden ook nog voor een ander tot een struikelblok worden, omdat we dan veel kritiek gaan krijgen, zelfs op de Heere soms. Dan weet u wel dat op die manier al de blijken dat de geest des Heere in ons leven woont gaan verdwijnen. En wat moet er dan? En hoe moet het dan met die roeping? En hoe moet het dan met het doden van die leden die op de aarde zijn? En hoe moet het dan met die strijd? En hoe moet het dan met de overwinning op het kwade? Wel, die blijft. Maar het zal wel steeds ondervonden worden dat dat alleen werkelijkheid kan worden door de Heilige Geest. Dat we door de Geest en door de Geest alleen de werkingen des lichaams kunnen doden. Door de Geest alleen doden. Niet alleen de top afsnijden en de wortels laten zitten, maar ook de wortels uitroeien. Doden, dat is ook wegvluchten van de zonde. Wegvluchten van de verzoeking. Zou ik zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God? En vandaar dat we inderdaad in deze strijd zozeer nodig hebben dat vernieuwende werk van de Heilige Geest. Want die alleen kan in het rechte spoor ons leiden. Wel nu, hoe doet de Geest dat dan? Laat ik er één aspect van laten zien. Iets wat we in Ezechiël 36 vinden, wat we misschien nog duidelijker in het 31ste hoofdstuk van Jeremia beschreven vinden. In Ezechiël 36 nog even, dat 27ste vers. Ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken door die geest namelijk, dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. En dan een woord uit Jeremia 31 in het 33ste vers. Jeremia 31 vers 33, daar wordt het ons nog weer op een andere manier gezegd en nog meer misschien wel weer op een sprekender manier. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Dat is het. Hoe komt een mens tot waarachtige dankbaarheid? Hoe komt hij tot een leven van gehoorzaamheid? Hoe komt hij tot ware toewijding aan de Heere? Doordat de Heere de geest in zijn binnenste gaat geven en die geest gaat Gods heilige wet inschrijven in het hart. Dat is het geheim. Geest, de heilige wet van God gaat schrijven, afschrijven, afdrukken in het hart van een wedergeboren mensenkind. Op de wanden van die tempel waar de geest gaat wonen, gaat hij schrijven de heilige geboden Gods. En dan geeft de Heilige Geest zo'n eerbied voor die wet en zo'n ontzag voor de wil van God, dat het de begeerte van de ziel wordt om die te doen uit dankbaarheid. Ja, dat doet de Heilige Geest. En dan maakt de Heilige Geest geen uitzondering en ik bedoel, hij slaat geen gebod over. Hij schrijft niet één of twee geboden, maar hij schrijft ze allemaal. Eén of twee geboden schrijven wij, als we onszelf een beetje gaan verbeteren. En dan laten we de rest van de geboden Gods onaangeraakt. Maar de Geest schrijft de hele wet. En al hebben de Allerheiligste maar een klein beginsel, ze gaan naar al de geboden Gods beginnen te leven. Allemaal. En de zwaarste strijd zal wel gevoerd worden op het terrein daar waar het gebod zo gemakkelijk overtreden wordt. Waar onze boezemzonde ligt namelijk. Waar altijd weer die verkeerde neiging en die verkeerde hunkering en die verkeerde trek is om dat gebod te overtreden. Dat gebod wordt met name gerespecteerd. En ook al moeten we het ondervinden iedere keer weer opnieuw te vallen, te struikelen, uit te glijden. Toch wordt op dat punt opnieuw de strijd ingezet, want daar zorgt de Geest voor. Dat gebod staat misschien nog met wat grotere letters geschreven op de wanden van het hart, van die tempel. Omdat dat gebod in bijzondere zin de aandacht moet hebben. En wat de Heilige Geest dan schrijft, dat staat er. Dat houdt ook in dat de Heilige Geest bij diegene bij wie hij dit doet aan die wet bindt. En dat is nou precies in strijd met veel theologie en veel prediking van vandaag de dag. Want er is heel wat prediking vandaag de dag, die gaat dan uit van een woord van de apostel Paulus in de Romeinenbrief: gij zijt niet meer onder de wet, maar onder de genade. Alsof dat betekent dat wij met de wet niets meer te maken hebben. Christus heeft die wet vervuld, dus nu hoeven we ons over de vervulling van die wet geen zorgen meer te maken. Gemeente, wat een verderfelijke leer is dat. Ja, maar Christus heeft toch de wet vervuld? Natuurlijk heeft hij de wet vervuld. En in dat opzicht behoeft het werk van de Heere Jezus ook geen enkele aanvulling. Om de zaligheid te verdienen hoeven wij niet aan het werk. Om de zaligheid te verwerven heeft God onze gehoorzaamheid niet nodig. Want dan rekent hij alleen met de gehoorzaamheid van de knecht des Heeren. Dat bedoelt Paulus. Ge zijt niet meer onder de wet, maar onder de genade. Je staat niet meer in het werkverbond. Om op die manier langs de weg van je eigen gehoorzaamheid, je eigen zaligheid te verdienen. Dat heeft Christus voor heel zijn volk gedaan. Maar verstaat u die woorden van de apostel toch alstublieft niet zo, alsof hij bedoelen zou dat wij daarom nu ook met de wet niets meer te maken hebben. We hebben met de wet als weg tot de zaligheid niets meer te maken. We hebben met de wet als ladder om naar de hemel te klimmen niets te maken. Maar we hebben met die wet alles te maken als regel der dankbaarheid. Alles te maken met dat heilige gebod van God. Want dat blijft heilig en dat blijft rechtvaardig en dat blijft goed. Dat gebod dat God gegeven heeft. En hij wil dat zijn volk toch zo zal leven zoals zijn wet dat voorschrijft. En daarom geeft de Heilige Geest een hartelijke binding aan die wet. Niet om nu een wettisch leven te gaan leiden, want dat wettisch leven dat is om er zelf wat mee te verdienen. Maar om wel een nauw leven te leiden. En een teer leven te leiden. En een aangebonden leven te leiden. En een leven van liefde tot de Heere en tot zijn geboden. En een leven van gehoorzaamheid aan de inzettingen des Heeren. De Heilige Geest bindt Gods volk aan Gods wet. En dat wordt dan geen last. Want dan wordt er ook iets gekend en beleefd van wat de Heere Jezus zegt. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. En zoals Johannes het onder woorden brengt, zijn geboden zijn niet zwaar. Hoe komt dat? Hoe komt het omdat dat zijn geboden niet zwaar zijn? Hoe komt het dat de Heere Jezus dat kan zeggen en dat Gods kinderen dat ook bij tijden gaan beleven? Zijn juk is zacht en zijn last is licht. Omdat hun gehoorzaamheid aan die geboden des Heren een liefdedienst is. En die liefdedienst heeft hen nog nooit verdroten. Zouden ze dan een andere wet willen hebben, een makkelijker wet? Geenszins. Want ze gaan het met die wet des Heren helemaal eens worden. En met al de geboden Gods worden ze het eens. En er zijn geen betere geboden dan deze. Een mens van nature die zichzelf wat godsdienstig wil maken. En die zichzelf wat heilig wil maken. En die zichzelf wat wil fatsoeneren. En geschikt wil maken om mee te doen met Gods volk. En mee gerekend te worden bij Gods volk. Een mens die van zichzelf gaat proberen God te behagen en God te dienen, die heeft ook al zegt hij het nooit hardop, toch in zijn hart menigmaal de gedachte, ik wou maar dat dat gebod een beetje anders was. Ik wou maar dat dat gebod er niet stond. Ja, het kan ook nog erger. Het kan ook nog erger dat je zegt niet in je hart, ik wou dat het gebod maar anders was, maar dat je bij jezelf denkt, ik heb er ook niks mee te maken. En waarom zou ik me daaraan moeten houden? En dan argumenteert de mens en dan redeneert de mens totdat hij dat gebod krachteloos gemaakt heeft. Waarom is dat zo? Waarom is er dat verzet tegen die geboden? Omdat het beginsel van ons bestaan ongehoorzaamheid is. En daarom durven wij gerust een gebod van God opzij te zetten. En daarom durven we gerust een gebod te overtreden. En daarom durven we ook gerust onderscheid te gaan maken tussen de verschillende geboden. En een overtreding van het ene gebod is o zo erg. En een overtreding van het andere gebod van diezelfde wet is te verontschuldigen. Het ene kwaad dat wordt breed uitgemeten. En het andere kwaad, daar wordt heel makkelijk over gedacht en overheen gestapt. Sommige zonden, o wee, als een mens die bedreft. En als een ander ervan hoort, o wee, we zijn er zo gauw nog niet over uitgepraat. Maar roddelen en lasteren en achter iemands rug om allerlei kwaad vertellen of het waar of niet waar is, daar draaien we onze hand niet voor om en we houden de schijn van vroomheid nog op ook. Wie heeft ons het recht gegeven om onderscheid te gaan maken tussen wat de geest en wat de Heere zelf een eenheid gemaakt heeft? Dat is niet uit de geest. De geest bindt ons aan al de geboden. En als we zo makkelijk een bepaald gebod kunnen naast ons neerleggen en onze hand en naar onze hand kunnen zetten, zou het dan ook niet een eerlijke zaak zijn om ons te onderzoeken of die geboden wel geschreven zijn op de tafels van ons hart? Zou dat ook niet een zaak van eerlijk zelfonderzoek zijn? Om eens te zien hoe het ermee staat, of dat werkelijk wel door de Heilige Geest is aangebracht, of dat we misschien zelf een selectie gemaakt hebben uit de geboden Gods, daar wel en daar houden we ons niet aan. De geest werkelijk aan het werk is, weet u, dan staan die geboden er allemaal. Zijn er dan geen overtredingen meer? Struikelen we dan niet dagelijks in velen? Jawel, maar dat vinden we zo gewoon niet meer. Dat vinden we zo gewoon niet. En dat vinden we niet te verontschuldigen. Als het leeft, en als het geestelijke leven werkelijk aanwezig is, en als de geest ons bearbeidt, wat krijgt de mens dan ook een teer geweten? En dan gaat het nauw luisteren. En als je dan toch gestruikeld bent, en het is toch in je leven, het zij in je gedachtenleven, het zij in je dadenleven weer misgegaan, waar vinden we zo iemand dan? Zou het niet zijn in de binnenkamer? Zou het niet zijn met de belijdenis op de lippen? Zou het niet zijn met droefheid in het hart, dat we die wet waar we toch een band aan gekregen hebben en eerbied voor gekregen hebben en liefde voor gekregen hebben, en de God die die wet gegeven heeft en van wie we iets gezien hebben, en die al onze liefde waardig is, omdat Hij het was die onze rechterhand wou vatten, en die borg- en zaligmaker die de wet vervuld heeft, en die om de overtredingen geleden heeft en gestorven is, zou het dan niet wezen dat we inderdaad met droefheid der ziel voor Gods aangezicht gaan erkennen dat wij gefaald hebben, dat we gezondigd hebben? Dat is droefheid naar God. En dat is maar niet alleen aanwezig in het begin van het geestelijke leven, als een mens aan zichzelf ontdekt wordt en als de Heilige Geest overtuigt van zonde, maar dat gaat nu juist in dat stuk der dankbaarheid zo diep door. Daar wordt het al maar dieper, omdat je dan gaat ontdekken dat je gezondigd hebt, niet maar tegen de wet van God, maar dat je gezondigd hebt tegen de liefdewet van God. Dat je gezondigd hebt tegen de liefde Gods, die toch in je hart was uitgestort in beginsel. Dat je gezondigd hebt tegen die dierbare zaligmaker die zich door het werk van de Heilige Geest aan uw ziel wilde openbaren. En dan wordt het veel dieper. Het besef dat we gedaan hebben wat kwaad is in Gods ogen. Dan kunnen we ook niet tevreden zijn met de vorm. Ja, ik weet wel, je moet soms leven met de vorm. En je moet soms de schijn ophouden, ook tegenover een ander. Dat een ander het dan nog niet eens aan je merken zal. Maar terwijl van binnen de zaak helemaal verteerd wordt door verdriet. Vanwege de overgebleven zonde en de verdorvenheid die er nog is. En wat zou je het anders willen? En wat heeft God er recht op dat het anders is? Maar een ware vrome kan met die vorm niet tevreden zijn. Heeft ook niet de neiging om het zichzelf wat gemakkelijk te maken in een tijd van geesteloosheid. Om op die manier zijn godsdienstplichten te vervullen en te denken dat het daar dan maar mee kan. Dus blijft stil in het binnenste een heimwee. Er blijft een verlangen, och, wierd ik derwaarts weer geleid. Er blijft een honger en een dorst om opnieuw die gerechtigheid te mogen ontvangen. Er blijft een begeerte naar heiligheid. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? En hoe houdt de Heilige Geest dat vuur nu brandende? Of anders gezegd, hoe houdt de Heilige Geest dat schrift dat op de tafels van het hart staat nu leesbaar? Wel, er zijn een paar middelen die de Heilige Geest daarbij gebruikt. In de eerste plaats, hij bindt het toch op het hart van een kind des Heren dat zo iemand voor Gods aangezicht verkeert. Dat hij voor Gods aangezicht staat. En dat Gods ogen in al zijn doen en laten gadeslaat. En die gedachte dat de Heren hem ziet. Dat de Heren hem kent. En dat hij nergens Gods geest kan ontvlieden. Die gedachte. Als hij werkelijk levendig in de ziel is, die bewaart voor veel kwaad. En die houdt het schrift leesbaar. Want hoe zou je kunnen zondigen in het bewustzijn dat God je ziet? Hoe zou je bewust overtreden kunnen tegen een heilig gebod van God waar je toch eerbied voor kreeg? Terwijl je weet, Gods oog slaat me gade. O ja, een mens kan die gedachte verdringen en verbannen uit zijn hoofd. En hij kan het proberen te vergeten dat God hem ziet. En hij kan het van zich afschudden om zo toch de weg vrij te krijgen voor het kwaad. O, maar dan is het geweten al lang niet teer meer. Maar als de geest werkt en als de geest dat schrift leesbaar houdt, dan doet hij dat onder andere door ons gedachten te geven aan God en aan zijn alziende ogen en aan zijn heilig recht. In de tweede plaats een middel dat de Heilige Geest gebruikt om het schrift van de wet leesbaar te houden. Dat is, hij ontsteekt liefde in het hart tot de Heer. Er was liefde Gods in het hart uitgestort. Maar die gelovige krijgt nu ook wederliefde tot de Heer. En zou zo iemand dan kunnen zondigen? Als hij denkt aan die band die er gelegd is tussen God en hem. Zou hij nog lust hebben om het verkeerde te doen? Lust om van Gods geboden af te wijken? Als hij voelt hoe daar in zijn ziel die vlam der liefde ging branden? En als hij voelt hoe de Heilige Geest hem er opnieuw bij brengt en opnieuw de keuze in zijn hart legt om God lief te hebben boven alles? Wordt de mens daardoor voor de zonde bewaard en dan blijft het schrift van de wet leesbaar. En van bijzondere kracht in het leven van Gods kinderen en God geven dat we er meer van mogen hebben, volk des Heren. Van bijzondere kracht om het middel, van bijzondere kracht is het middel om de vlam brandende te houden en het schrift leesbaar dat de Heilige Geest steeds maar weer opnieuw de mens in wie hij woont naar Golgotha brengt. Om daar het lijden en het sterven van de heiland te aanschouwen. Zijn sterven. Waar werd dat door veroorzaakt? Door onze zonden. Die brachten hem de dood. Die brachten hem de toorn Gods. Die brachten hem de vloek en het oordeel. Zouden we dan ziende op dat sterven van Christus, zouden we dan ziende op die bange nood waarin de borg verkeerde, toen hij in 3-urige duisternis God kwijt was en de gemeenschap met God niet kon voelen, zouden we dan durven zondigen, als we denken aan wat het hem gekost heeft? De pijn, de angst, de verschrikking, de nederdaling ter helle. Zouden we dan de zonde durven doen en Gods wet vergeten, als de Heilige Geest het ons voor de aandacht brengt hoeveel hij erom moest verduren? O nee, dan komt er een haat, dan komt er een afschuw in de ziel van alles wat Christus verwond heeft en wat hem de dood heeft aangedaan. Zo houdt de Heilige Geest dat schrift leesbaar. Zo wordt Gods volk meer en meer geheiligd. Zo worden ze meer en meer ingeleid in dat leven der dankbaarheid, dat een leven der gehoorzaamheid is. En nu komt de vraag: hebben wij door de Heilige Geest geleerd om in deze waarheid ingeleid te worden? U herinnert u van die eerste, wat algemene, inleidende preek over dit werk van de Heilige Geest, dat hij ons binnenbrengt in dat gebouw van de waarheid en dat hij ons de verschillende kamers van dat gebouw toont. Hij doet de deuren open en dan laat hij niet door de open deur er wat van zien, maar hij leidt in de waarheid. Hij maakt het een bevindelijke waarheid. Ook dit. Niet alleen de kennis der ellende. Niet alleen het zien op Jezus, maar ook dat hij de heilige wet inschrijft in onze harten. En dat wij gelijkvormig gemaakt worden naar het beeld van Christus. Ja, dan drukt de Heere zijn eigen beeld in ons af. En dan wordt het recht der wet volbracht in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En dan wordt het leven der waarachtige dankbaarheid gekend. Nu zal ik voor de weldaan die ik genoot aan hem naar mijn gelofte eer bewijzen. Hem onder al zijn gunstgenoten prijzen. Kent u er wat van? Dat is onmisbaar. Hoeveel stukken zijn u nodig? Dit hoort erbij. Zonder heiligmaking zal niemand God zien. Denkt u nu niet dat het wel goed is als je wedergeboren bent? En als je een paar kenmerken van de wedergeboorte bezit? Denkt u nu niet dat het goed is als je eens echt over je zonde geweend hebt en als je eens echt een belofte van de Heere gehad hebt waarop je steunen mocht? Zonder heiligmaking zal niemand God zien. Dat werk van de Heilige Geest is ook nodig. Sta er toch veel naar. En sta veel naar de krachtige bediening van de Heilige Geest, opdat hij die middelen zal toepassen, opdat het schrift der wet duidelijk leesbaar zal blijven. De Heilige Geest, uw volk des Heren, zal bedienen uit de volheid van Christus, en dat hij u zal geven hartelijke liefde tot God. Dat hij u zal geven en steeds meer zal geven een oog, een open oog voor dat lijden van die borg en zaligmaker aan het vloekhout. En dat hij u ook steeds een diepe indruk zal geven van het feit dat u voor zijn aangezicht, voor Gods aangezicht leeft. Opdat ons leven een teer, een gewetensvol leven zal zijn. Waarin we niet alleen maar rechtzinnig zijn in de leer, terwijl er in ons leven nog zoveel bij door kan. Maar waarin we ook rechtzinnig zullen zijn in ons leven en in onze wandel en in onze handel. Om God werkelijk te bedoelen. om de Heere en de eer des Heere werkelijk op het oog te hebben. Om niet alleen reformatorisch te zijn in onze mond en zeggen, ja, daar gaat het om de eer van God. Maar om dat nou werkelijk bevindelijk te zoeken, daar hebben we dat werk van de geest voor nodig, zou het niet? Daar hebben we die wet voor nodig in ons binnenste, zou het niet? En daar hebben we voor nodig dat die geest dat schrift daar ook laat staan. En dat hij ons hoe langer hoe meer gehoorzaamheid geeft en liefde en de inzettingen des Heer. Ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult houden en doen. Dat is een leven waarin God verheerlijkt wordt. Dat is ook een leven waarin de gemeenschap met de Heere beoefend wordt. Dat is een leven dat aan de ene kant nauw is, want je zoekt God te dienen met heel je hart en hem lief te hebben met heel je ziel. Maar het is aan de andere kant het leven waarin zoveel van de Heere en van de gunst van de Heere genoten wordt. En dan blijkt ook wel hoe ruim en hoe rijk die genade Gods is. Laten we niet te gauw zeggen wat waar is, maar wat we toch ook weer kunnen misbruiken en als een dooddoener gebruiken. Laten we niet te gauw zeggen, een mens blijft zondaar. Want daar kunnen we ook achter wegkruipen. Om de heiliging des levens te ontvluchten. En te verdedigen dat we toch zo vaak weer ongehoorzaam zijn. Zo is een mens nu eenmaal. Zeker zo is een mens nu eenmaal. Maar is het niet erg? Is het niet erg? Zo is ook een wedergeboren mens nu eenmaal. Maar is dat niet nog veel erger? Heb er toch geen vrede mee. Maar laat dat smart in uw ziel veroorzaken. En laat dat het gebed vermenigvuldigen om de werking van de Heilige Geest, opdat hij het toch anders zal maken. Zoals onze catechismus dat verder zegt aan het eind van de verklaring van de wet. Gelijk zij, en dan gaat het over diegenen die naar al de geboden Gods begonnen te leven. En die een heilig voornemen hebben om daarin te volharden. Gelijk zij ook God voortdurend bidden om zijn geest, opdat ze daarin zouden mogen toenemen. Toenemen in kennis en in deugden en in gehoorzaamheid en in liefde tot God en in waarachtige dankbaarheid. Dat is de roeping waarmee de Heere zijn volk verrijkt. Dat is de heilige eis waar hij hen onder legt. En zijn geboden zijn niet zwaar. Als het maar is, uw liefdedienst heeft me nog nooit verdroten. Amen. Psalm 119, het 83ste vers.
Yeah.
heilig God, wat hebt u er recht op dat uw volk ook heilig is. Zo hebt u het uw volk Israël al voorgehouden, weest heilig, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. Doordring hen ervan, Heere, die u vrezen. En geef dat ze geen andere begeerte hebben dan heilig voor uw aangezicht te mogen leven. Dan zullen ze wel teleurstellingen opdoen. Daar waarschuwt uw woord ons ook voor. En dan zullen we het volmaakte hier op aarde wel niet bereiken. Maar dan is er toch dat hartelijke begeren. En dat voornemen. En dat beginsel. Dan is er toch die hartelijke vreugde ook in u. Die vreugde over de wet. De liefde tot u en de liefde tot uw gebod. De liefde ook tot de vervuller van de wet. De liefde ook tot de Heilige Geest die die geboden schrijft in de tafel van ons hart. O Heere, bearbeid gij al uw volk tot zaligheid. En Heilige Geest, doe ook dit werk. Dit werk dat bij uw werk hoort. Laat uw volk, degenen in wie gij intrek genomen hebt en die gij tot uw tempel maakt, mogen toenemen in deugden, in heiligheid, in liefde, in gehoorzaamheid en in dankbaarheid. Diegenen die er buiten staan, heren, die van het een nog het ander iets weten, die geen kennis der ellende hebben, geen echte, geen kennis der verlossing en geen kennis der dankbaarheid. O, wij bidden van u dat gij zulken de ogen wilt openen. Dat gij, o Heilige Geest, wilt beginnen te werken. Wilt beginnen te arbeiden. Dat ze dan toch geraakt mogen worden in het hart. Verslagen in het hart. En dat het ook van hen gehoord wordt. Wat moeten we doen om zalig te worden? Omdat er zo ook bekeringen mogen worden gewerkt door uw onwederstandelijke kracht, o Heilige Geest. Gedenk ons en verhoor ons en vergeef ons al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.